Welkom in deze dienst van de Evangeliegemeente De Oase. Fijn dat jullie er zijn. Er is een hele groep nog op vakantie. Familie Hogeraad is op vakantie, familie Demmendal is nog op vakantie en nog meer. Het gaat allemaal goed met ze. En wij zijn hier en de Heer is hier. De spreker vanmorgen is Marianne, met een mooie titel: Zegenen is een levensopdracht. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Het licht van Christus. Christus, het licht van de wereld, en hij heeft gezegd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de tijd. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent, nu en alle dagen tot aan het einde. Dank u wel. Wij vragen u om uw zegen in deze dienst. We hebben u nodig, Heer, we hebben u nodig. Kom tot ons en vul ons hart met uw glorie, met uw vreugde, met uw vrede, met uw liefde. Wees ons nabij en wees ook bij degenen die nog op vakantie zijn en anderen die hier niet kunnen zijn. U weet de omstandigheden. Wilt u hen alle zegenen en wilt u tot ons hart spreken en ons bemoedigen in Jezus' naam. Amen. Amen. We luisteren naar de boodschap die Marianne ons mag doorgeven.
De zegenbede uit Numeri 6 heeft me niet losgelaten en het laat me nog altijd niet los. Dus zo nu en dan komt er misschien wel weer iets terug. Voor mij is het een ontdekkingstocht geworden. En een ontdekkingstocht bestaat nooit uit één element. Dat weet je ook als je op vakantie gaat naar een andere plek. Je ontdekt steeds iets meer. En zo is deze zegenbede voor mij ook zo'n ontdekking die mijn blikveld ook verruimt. Niet alleen de mijne, want de preek gaat altijd vooraf eerst naar John en Connie. Of naar een van beide, ter goedkeuring. En daardoor is het niet alleen mijn blikveld wat verruimd wordt, maar dat van hun ook. En dan komt weer iets aan reactie terug. En zo wordt de ontdekkingstocht eigenlijk steeds groter. En het leuke is dat je dus niet alleen bent op zo'n tocht. Mijn eerste ontdekking van die zegenbeden begon eigenlijk met ik zie je. God die zijn blik niet van je afwendt. En die naar je kijkt om je te zegenen. In het weeknieuws van 4 juli heb ik daar al iets over geschreven. En ik lees het graag nog een keer, die zegenbede. Numeri 6 vanaf vers 22. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen, dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Mozes krijgt een opdracht en die moet hij aan Aaron en zijn zonen laten uitvoeren. Er wordt niet gevraagd of Mozes het wel wil doen. En er wordt ook niet gevraagd of Aaron en zijn zonen er zin in hebben. De opdracht is gewoon, zegen het volk, met deze woorden, zegenen. En toen dacht ik van, ja, wat is dat eigenlijk? En ik hoor het regelmatig, en misschien doe ik dat zelf ook wel, van de Heer moet die zegenen, en die zegenen, en dat, en dat. En soms vraag ik de bidder dan, mezelf ook wel eens, wat bedoel je ermee? Wat wil je er eigenlijk mee zeggen? En dan is het heel, nou ja, dat het zo goed gaat of dat het lukt of zo. Hè? En bij mij was het eigenlijk zo'n idee kreeg ik, het is een startgebed, maar dat is niet het zegenen wat God bedoelt. Wat is het dan wel? En ik dacht, dat is het goede van God toespreken naar een ander. Maar altijd vanuit God. Nooit vanuit jezelf, nooit zo van ik zegen jou, want daarmee moet je ook de last op je nemen als de zegen anders uitkomt dan je eigenlijk bedoeld had. En dat gebeurt in, laat ik zeggen, onze kringen toch wel heel erg vaak. Ik zegen je en als het niet goed gaat, dan wijzen we vaak met de vinger, het zal wel aan jou gelegen hebben, maar nooit aan wat ik gezegd heb. Dus dat is het niet. Zegenen is het goede van God toespreken naar een ander. In een aanvoegende wijs mogen de Heer je zegenen. Zoals het hier ook aan Mozes wordt doorgegeven. Zeg tegen Aaron en zijn zonen. Mogen de Heer je zegenen. Niet ik zegen. Ook niet jullie moeten zeggen ik zegen jullie. En zo kan God eigenlijk alles wat hij in de ander al heeft gelegd. Uitbouwen. Bekrachtigen. En als het ware uitnodigen om daarin te groeien. Mijn zegen, daar groei je niet zo erg hard in, denk ik. Want daar zit altijd, in mijn woorden, zit altijd iets van mezelf in of van ons in. Maar zegenen zoals God het bedoelt, maakt ook Gods belofte tastbaar. En het geeft de ervaring dat God nabij is. En dat willen we dan ook. In een zegen is Gods aanwezig altijd aanwezig. Zijn aanwezigheid is er altijd in. En ik dacht, ja, hoe zit dat nou, die ene zegen? In de Bijbel komt die opdracht tot zegenen wel 500 keer voor. Heel vaak in het Oude Testament. En het is altijd verweven met het gewone dagelijks leven. Voor Aaron en zijn zonen was hun dagelijks leven de dienst in de tabernakel. En de zegen die zij op het volk moesten leggen, was ook wel ambtsgebonden, kun je zeggen. Was verbonden aan de priesters, die mochten de zegen op het godsvolk leggen. En hun zonen daarna, en zo is het doorgegaan. En John zei tegen mij, dat is vandaag de dag nog altijd zo. Ik heb dat niet helemaal nagelezen, maar dat geloof ik echt wel als hij dat zo zegt. Want hij heeft dat bestudeerd. Het Nieuwe Testament is eigenlijk anders. Daar is de opdracht tot zegenen niet gebonden tot de ambtsdrager, tot de enkele voorganger en nog minder tot alleen maar de paus en zijn ambtsdragers. Het maakt ook eigenlijk niet uit van wie de zegen uitgaat, omdat wij er niet onszelf in moeten leggen. En de kracht is ook niet afhankelijk van ons of we het goed zeggen, of we het goed overdrachtelijk zeggen, of we het zo bedoelen met veel liefde. De kracht van de zegen is altijd van God. Ja, soms is dat een beetje moeilijk, want we zouden die kracht ook wel een beetje in ons of vanuit onszelf willen hebben. Maar het is altijd van God. En in het Nieuwe Testament zien we dat alle gelovigen geroepen zijn om te zegenen, waardoor ze ook zelf de zegen ontvangen. Ieder van ons hier is geroepen om te zegenen en zegen te ontvangen. En het meeste daarover, over die zegen, vinden we vooral in de hoofdstukken van Romeinen 12 en 14 en in 1 Petrus, vooral hoofdstuk 3. Maar in het Nieuwe Testament is de opdracht om te zegenen niet zozeer in woorden, maar in daden. Iemand die zegent ontwikkelt een levenshouding die in daden bestaat. En die levenshouding ligt dan op het niveau van God en van zijn genade en van zijn koninkrijk. Zoals Paulus dat in Romeinen 12 zegt, overwin het kwade door het goede. En dat is toch echt wat God gedaan heeft. In het begin, door alle eeuwen heen, door zijn zoon te geven. God heeft het kwade, ook ons als kwaad, deel, onderdeel, God heeft het kwade overwonnen door het goede te geven. Uiteindelijk. En daarom zijn wij als gelovigen ook niet machteloos. Je moet eigenlijk iets doen. Juist in het zegenen en de zegen van God uitspreken, heeft hij ons een wapen gegeven wat levensreddend is. Mogen de Heer je zegenen. Mogen de Heer je leven geven. En je ontwikkelen. Mag hij dat doen? Daar kan ik, daar kunnen wij als mens in onze gebrokenheid toch niet echt iets aan doen. Maar levensreddend bezig zijn in een wereld vol ziekte, kwaad en dood. En daar hebben we vanmorgen om gebeden. Een wereld in nood. Hele grote nood. Voor de zoveelste keer bij een aantal volken, dat kunnen we ons niet voorstellen. En ik zei het nog vanmorgen tegen Pop, ik ben aan het ontspullen. Ook al mijn dia's, dacht ik, oh, die van Afghanistan, even kijk, weg. Misschien leven die mensen niet meer, die ik daar ontmoet heb. En als ze wel nog leven, dan weet ik niet hoe. Maar het uitspreken van zegen in een wereld vol kwaad en ziekte, dat is dat je naast God mag gaan staan. Het is zijn zegen, zijn woorden. En door zijn ogen naar de ander kijkt. Zo heeft God naar ons gekeken. De kwade, de boze, de afgewekene, degene die niks van God moest weten, wilde weten, die heeft hij aangekeken. En zo staat dat ook in deze zegenbede, ik zie je. Ik wend mijn gezicht naar je toe. Ik zie je. Maar hoe is dat dan in het dagelijks leven? Iets anders dan alleen maar zeggen van ik zegen jou, zeg het dus niet, maar de Heere zegent je. Het is altijd zegenen tegen beter weten in. Zegenen tegen beter weten in. En wat weet je dan? Mozes leidt de Israëlieten uit Egypte. En dat was geen peulenschilletje, daar was hij eigenlijk ook niet voor opgeleid. Maar nog voor de uittocht heeft menig Israëliet zijn twijfels over Mozes. En dat lees je dan ook wel in de schrift. En bij de doortocht door de Schelfzee is hun boosheid niet van de lucht. Laten we maar teruggaan. Wat heb je ons aangedaan? Lees het. En om maar niet te spreken over die aanhoudende klaagzangen en bedreigingen als ze in de woestijn zijn. En juist daar in de woestijn krijgt Mozes deze opdracht. Zeg tegen Aaron en zijn zonen dat ze zegenen, dat ze het volk zegenen. Dat volk. Kijk om ons heen. Kijk in je eigen omgeving, dat volk om je heen zegenen. Dat is een uitdaging. Denk ik een hele grote uitdaging. God kent zijn volk en ons door en door. Klein, altijd tegenstribbelend, de een iets meer dan de ander. Twijfelaars, ongelovig, zal het ooit gebeuren? Ongehoorzaam, zelfs vloekend en dat doen wij als gelovigen niet, maar we verbasteren het wel. Dan hebben we niet gevloekt zogenaamd, maar het blijft hetzelfde. Zo, en nog veel meer. Uit de geschiedenis weten we dat al die dingen niet veranderen door een zegenbede. Zelfs Mozes laat zich nog beïnvloeden door het volk. Terwijl hij beter zou moeten weten, maar ook maar een mens. Het hele geslacht van Israël dat uit Egypte trok, kwam in de woestijn om. En zelfs Mozes ging het beloofde land niet in. Zegenen tegen beter weten in. God wist het allemaal al wel. En toch zei hij, zegen het volk. En dat volk wat God tot zijn uitverkorenen bestempelde, is vandaag de dag en was zeker niet beter dan andere volken. En toch geeft God aan Aaron, zijn zonen, via Mozes, die opdracht om te zegenen. Mij stuit het wel tegen de borst. Moet ik dan een misdadiger zegenen? Moet ik al die mensen die de volken zo als niets, als wind wegblazen, moet je die dan zegenen? Dat is buiten proporties. Maar dat was Gods liefde ook. Want die zegen is er voor iedereen. Ja, voor ongelovigen, misschien wel het meest. Voor misdadigers, ja. Voor mensen die het niet meer weten of die andere dingen doen, ja. En daarom ben ik Genesis 49 ook door gaan lezen. Omdat daar staat dat Jozef, dat Jacob zijn zonen zegent. Stuk voor stuk. Stuk voor stuk. Die zonen waren niet allemaal leuke jongens en ook geen oppassende mannen. En ik ga dat hoofdstuk nu niet zo helemaal lezen. Dat gaat dan toch wel een beetje aan je voorbij, denk ik. Maar wel haal ik even die zonen voor het voetlicht. Want die zijn toch wel interessant. Zegenen was dus ook wel profetisch van aard, maar niet alle zegeningen waren positief bedoeld. kunnen wij ons niet helemaal goed bedenken. Maar zo was het daar dus wel. De zegeningen daar waren een beetje, waren zo profetisch dat ze iets zeiden over de toekomst ook van het volk en hoe de stammen zich zouden gaan gedragen. Juda krijgt voorrang, terwijl die nog 3 oudere broers, Ruben, Simeon en Levi had. Hoezo voorrang? Eerst geboorterecht, helemaal omver gegooid. De zegen die Isaac aan Jacob meegeeft. Onherroepelijk, rechtsgeldig. En zo zie je dat niet de ene zegen de andere zegen is. En dan die zonen. En dan denk ik, daar gaan we. Ik zou bijna zeggen, hou je even vast aan je stoel. Ruben, hij is de dief van zijn vaders levensrechten. Zou ik niet zegenen zo. Simeon en Levi, de bedenkers van geweld. Die hebben we er genoeg in onze wereld. Zebulon, hij geniet meer van de zee, van de vakantie, dan van zijn medemensen. Issachar, een zwoeger, maar die niet van zijn arbeid kan genieten. Waar werk je voor? Dan, de adder op de weg. Gad, de slappeling die zich altijd belaagd voelt. Die nooit goed in zijn vel zit. Aser, een fijnproever, die het liefst buiten het gewone leven staat. Dus niet gewoon aardappels en groenten, maar graag alles daarbuiten. Alles wat apart is, wat vreemd is, wat je ook eigenlijk niet kan betalen. Naftali, hij geniet dus inderdaad meer van het leven dan van werken. Ja, ik bedoel dan niet alleen maar het leven, maar van uitspattingen en van al die andere dingen die anders zijn dan werken. En dan heb je Benjamin, die verscheurende wolf. Als ik moest kiezen, zou ik deze zonen niet zegenen. Maar waar zegen je ze mee? En wat houdt dat in voor de toekomst? Ik zou dat niet zo gauw doen. Maar ja. Daar zijn er nog 2 over, hè? Want we hebben er 10 gehad. Juda, die zou ik misschien wel kiezen, want die wordt bejubeld. En Jozef, die draagt vrucht, over grenzen heen. Ja, die zouden wij dus wel nemen, hè? En dan denk ik, zie hoe verwrongen ik eigenlijk in mijn eigen gedachten en gevoelens ben, als ik denk over Gods zegen uitspreken, toespreken naar iemand anders. Mag de Heer je zegenen, moordenaar? Het stuit je toch tegen de borst als je dat moet doen. Maar zo is God wel. En zo was Jacob ook. Hij zegent al zijn zonen. Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. En dan denk ik, en dat is een bewijs dat Jacob toch geleerd heeft om door Gods ogen naar de toekomst te kijken. Naar zijn kinderen te kijken. Wat komt er van terecht? Misschien zie je er helemaal niks van nu. En ik vind dat heel uitzonderlijk, dat God deze mensen de opdracht geeft om elkaar en het nageslacht te zegenen. En de schrift kent meer van die uitzonderingen. Mozes zegent Farao, zou ik ook niet doen. Erdogan, nee, zou ik ook niet doen. Hè, noem er maar eentje, nee. En Jacob zegent Farao. Ik zou bijna zeggen, welke farao dan? Wie was het dan? Moet ik even gaan studeren. Hoe goed was die dan? Zou ik dat doen? Maar zowel Mozes als Jozef en Jacob vragen allemaal God om deze man te zegenen. Ik vind dat heel bijzonder. En je zou denken, het is dus altijd een oudere ambtsdrager of een oudere iemand, een meerdere die de jongeren en de mindere zegent. Dat is ook niet waar. Want als we zien dat Salomo klaar staat om de troon te bestijgen, dan zegent het volk Salomo. Het volk vraagt God om Salomo te zegenen. Dat ongehoorzame, vervelende, afvallige volk. Die gaat aan God vragen om Salomo te zegenen. En Salomo krijgt die zegen. Meer dan dat. Maar ja, en wij dan? Nou ja, u heeft het al gemerkt, ik ben niet zo eentje van iedereen maar zegenen of Gods zegen toevragen. Heer, zegen die. Maar misschien als we dat met z'n allen zouden doen en vol zouden houden. Heer, zegen Erdogan. Zegen Erdogan. Wie weet wat er dan zou gebeuren. Misschien wel heel iets anders dan wij nu verwachten en dat ik nu zie. Maar voor ons vandaag is het een levensopdracht. Het hoort niet alleen bij de priesters meer. Het is voor ons. 8 miljoen gelovigen telt deze wereld. Ik weet niet hoeveel. Maar toch is dat een handjevol als we denken aan die bijna 8 miljard mensen, heidenen, op deze wereld. Dan zijn wij als gelovigen een druppeltje in die hele grote zee van mensen. Heidenen, mensen die het allemaal ook niet goed doen. En toch blijft Gods opdracht om hem te vragen, dat volk, al die mensen te zegenen. Zegenend aanwezig zijn. Niet in woorden, zozeer, die bereiken we die mensen toch allemaal niet. Maar in een levenshouding van vandaag en van morgen en van overmorgen. En ik denk dat ik nu pas aan het begin sta, niet van de preek, maar van mijn groei. Van mijn levenshouding moet er een zijn, zodat ik een wereld kan winnen. Matthäus. Daar ligt het eigenlijk vast hoe onze levenshouding moet zijn. Hoe wij moeten zegenen. Matthäus 5. Wie jou op de rechte wang slaat, keer je de linker toe. Ja, ik zou me niet zo gauw voor de tweede keer laten slaan. Hè? Wie wel? Als iemand je onderkleed van je af wil nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. Naakt, geen bescherming. Nou ja, ik zou misschien mijn jas afgeven, maar niet andersom. Eerst het onderkleed vragen en dan ook mijn jas nog. Dan heb ik niks meer. En als iemand je dwingt 1 mijl te gaan, loop er dan 2 mee. Zonder moeten worden. En dan komt er nog zo één. Heb je vijanden lief. En bid voor wie je vervolgen. En aan het eind van die opdracht om te zegenen, eigenlijk zijn het allemaal zegenbeden, jij moet veranderen en dan kan God zijn kracht laten zien in de gebeden. Heer, zegen hen, behoed hen, bewaar hen, bescherm hen, geef hen leven, echt leven. En dan sluit hij af in vers 48, Matthäus 45, wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Het is nogal wat. Wij denken in de evangelische wereld toch wel heel erg makkelijk over zegenen. Maar als je dit voor je neus krijgt, hoe dat moet in je levenshouding, is het toch even iets anders. 2 keer laten slaan, rechts en links. Alles afgeven, onderkleed ook, bovenkleed ook. 2 keer lopen, niet 1 keer, maar 2 keer. Je vijanden lief hebben. Ja, ik dacht, nou ja, Erdogan is niet mijn vijand, hè. Van de Turken daar, maar niet van... Nee, je vijanden liefhebben. Want wat hij daar doet, heeft zijn effect op de wereld om ons heen. Zelfs tot over onze grens. Hoeveel Turken hebben wij hier, die we hier graag binnenhaalden? Niet iedereen misschien. Maar gewoon heb je vijanden lief. En bid voor wie je vervolgen. En misschien denk je dat je geen vervolger hebt... Maar iedereen die jou even niet ziet zitten, is ook je vijand. Is ook je vervolger. Bid voor hem. Dat is zegenen. En ik dacht, als God zich nou heel strikt aan zijn principes had gehouden, hè, zoals ik dat ook probeer te doen. Heiligheid, licht, recht, gerechtigheid. Dan was hij voor elk mens ontoegankelijk geweest. En dan was hij ons allemaal kwijt geweest. Maar voor al die ongelovige en gelovige creaturen gaf hij een hemel vol liefde leeg. Ja, daar moet ik altijd even over nadenken. Maar als ik afgelopen dagen, als ik iets stond in te schenken, dus mijn kannetje koffie of zo, leegmaken, dan dacht ik, zo heeft God het gedaan. In dat lege glas heeft hij wat gegoten. Eigenlijk alles. Een hemel vol liefde leeggegoten. Hij heeft zich eigenlijk letterlijk uitgekleed. En dan God vragen iemand te zegenen die jou pijn doet. Misschien in woorden, misschien in houding of in een blik. Kan dat eigenlijk wel? Ja. Het kan. Het is wel je keus of je het wilt. En je bidt God dat hij het goede aan die persoon doet. En misschien moet je wel lang wachten tot je het ziet. God moest heel lang wachten in de woestijn totdat hij iets zag. Heel lang. En als je het moeilijk vindt, vind ik ook, kijk dan naar Jezus' doorboorde handen en zijn doorboorde voeten. Naar de doornen kroon op zijn hoofd. Ik liep vanmorgen in het bos en ik zag wat acaciabomen. En toen zag ik die doornen daar. Toen dacht ik, oh, zou zijn doornenkroon daarvan gemaakt zijn geweest? Acacia's kwamen daar natuurlijk wel heel veel voor. Nou, dat wil je niet weten hoe ernstig die doornen dan zijn. Kijk dan naar die doornenkroon op zijn hoofd en naar de speer in zijn zij. Hij droeg dat en hij verdroeg dat. Voor jou, voor mij. En niet omdat ik of jij zo volmaakt bent of zo volmaakt zal zijn. Hier nooit. En toch geeft hij je die opdracht, een levensopdracht, om te zegenen. Zoals Petrus zegt. En het is niet alleen maar, dan ben ik bezig met een ander. Het Petrus zegt in 1 Petrus 3, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Dan was God ons kwijt geweest. Hij zegende. En dat zegt Petrus, zegen juist daarom, omdat je daartoe geroepen bent, dat jij zegen zou beërven. Die zegen heb je eigenlijk al. God heeft zichzelf leeggegoten in jou. Die zegen heb je al en je mag het doorgeven. En je mag erom bidden voor jezelf en voor anderen. Misschien kunnen we een moment stil zijn om te denken van, wat moet God nou eigenlijk allemaal nog aan mij doen om de wereld te winnen? Niet voor mij, maar voor hem. Heer, het was misschien niet het woord wat we zo graag horen op de zondagmorgen. Niet alleen maar zo'n cakeje, koekje bij de koffie, maar een stuk taart met van alles erop. Want zo willen we toch eigenlijk de zondagmorgen door de dienst heen gaan. Maar u geeft ons wel wat vaste kost. Omdat u alles voor ons hebt overgehad. En u heeft uzelf leeggegoten in ons. En vraagt alleen maar dat we de wereld om ons heen tegemoet treden. Mag de Heer je zegenen. Mag de Heer je behoeden. En je vrede geven, genade geven. Alleen maar dat vraagt u van ons. En dat kost ons moeite. Wilt u ons helpen om ons daar steeds weer van bewust te zijn wat u gedaan heeft. En wat u met ons wilt doen. En dat u ons zo wilt inschakelen. In uw werk, in het opbouwen van uw koninkrijk in deze wereld. En dank u wel dat het bloed van Jezus alles wat we hiervoor misdaan hebben en vergeten zijn, wat niet goed geweest is, dat schoon was. En dat we dan ook eigenlijk met open vizier weer naar u kunnen kijken, bij u kunnen aankloppen en vragen, Heer, zegen niet alleen maar mij, zegen vooral de wereld om mij heen, dan ben ik ook gezegend. Dan vind ik vrede en vind ik rust. En bovenal dan zie ik ook u en al die mensen om me heen. Dank u wel dat u dat wilt doen en dat u met ons meegaat. Ook deze dienst uit, de wereld in. U bent er altijd. En zoals deze zegenbede ook zegt, u ziet ons altijd. Het goede en het kwade, maar u heeft het kwade overwonnen door het goede. Dank u wel daarvoor. Amen. En dan wil ik graag nog de zegen meegeven. Ja, je mag staan als je wilt en kunt, hoeft niet. Mag dan de genade van de Heer Jezus Christus, die zich zo heeft leeggegoten, en de liefde van God, die ons gewonnen heeft voor zichzelf, en de eenheid met de Heilige Geest, die ons leidt en helpt, met ons zijn en blijven. Vandaag, morgen, totdat Hij het voldoende vindt. Amen.